Dit is Ilfi.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met mij vandaag Sarayda Groenhart. En ik heb onwijs veel zin in dit gesprek. Zeker op basis van ons voorgesprek, maar daarover zo meer. Want Sarayda, een onderwerp seksualiteit is jou zeker niet vreemd. Want jij hebt bijna inmiddels in een ver verleden Spuiten en Slikken gepresenteerd. Jij hebt een boek geschreven, Het Waarom Meisje. En vervolgens jouw verhaal over seksueel misbruik zelfs in een TED-talk mogen vertellen. Ja. En je hebt een boek geschreven met een erotisch verhaal, namelijk De Nachten in Havana.
Ja, dat was een twee heel verschillende boeken.
Echt ja.
Uiterste van een spectrum.
Maar dat vond ik heel bijzonder. En we gaan het over een heel ander onderwerp hebben. Maar toen dacht ik, ja, oké, maar er is dus een heel ingrijpend moment in jouw geschiedenis. En dat heeft betrekking tot seks. Al vind ik misbruik nooit echt seks.
Ik val je even bij. Het Waarom Meisje, mijn boek, gaat over een seksueel geweldervaring.
Okay.
Dus misbruik, vind ik, heeft de smaak en het gevoel van een langduriger iets. Maar mijn boek gaat over een voorval, een heftig voorval wat ik meemaakte.
Ja, ja. Nou, en ik vind dit vind ik heel mooi wat er nu gebeurt. Want het taal zit hem in alles. Mm-hmm. En heel veel mensen die herkennen zich niet in een woord als seksueel misbruik, maar voelen meer, ja, het was een seksueel grensoverschrijdend incident. Ja, het was seksueel geweld. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Want dat is natuurlijk wel een beetje hoe het werkt. En dat is ook waarom heel veel mensen het heel lastig te vinden om te erkennen dat er zoiets als seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Omdat zij veel meer voelen, veel meer zich kunnen identificeren met een woord als seksueel geweld.
Ja, ik denk niet. Ik zit goed naar je te luisteren. Kijk, ik heb natuurlijk een boek over mijn ervaring geschreven. Ik heb ook over gepraat. Voor mij betekenen die woorden ook iets verschillend. Ik denk niet dat ik het woord misbruik bijvoorbeeld, dat ik dat wegduw. Of dat ik, omdat ik echt met, ook met heel veel traumatherapie, ik ben er echt in dat trauma gestapt. En ik heb dat echt, voor zover als dat gaat, maar dat kan dus heel ver. Ik heb dat echt kunnen verwerken. De ervaring, de seksueel geweld ervaring, dat was een eenmalig heel heftig ding. Dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. Dat had te maken met wie de dader was. Dat was een bekende van mij, was een familielid, was een oom. En die dynamiek van dat iemand die een onderdeel is van je leven, dat die zich ineens op die gekke manier tot jou verhoudt. En wat dat volgens doet met een hele familiestructuur. Hè, dus niet gezinsstructuur, maar een hele familiestructuur. Dat was net zo traumatisch als de ervaring zelf. Dus voor mij is heel duidelijk een trauma. Maar in het woord misbruik, daar herken ik me niet direct in.
Nee. Maar dan vind ik het eigenlijk helemaal bijzonder dat jij dus, nou ja, wat je net al zei, hè, de twee uitersten op het spectrum, dat jij dus wel ook het andere uiterste van het spectrum in een boek weet te vertalen.
Ja, het was ook precies om die reden. Ik werd gevraagd om dat te doen. Het was in die zin ook zo'n gekke aanvraag. Zo van, lijkt het je leuk om een keer een wat erotisch getint verhaal te schrijven? En mijn gut reaction was, ja. En daarna zei mijn hoofd van, dat is raar. Juist ook, omdat ik natuurlijk ook die schaduwkant ken van seks en seksualiteit. Maar het kwam op een moment dat ik ook al echt veel had kunnen. Ik had veel verwerkt. Ik had allerlei vormen van traumatherapie gehad. Ik had normale therapie gehad. Ik was er al open over geworden. Ik had er natuurlijk een boek al over geschreven. En juist omdat ik, omdat het niet meer een soort open wond was, dat trauma, dacht ik, hoe leuk is het om in deze opdracht, deze uitnodiging om dit boekje te maken, om eens te kijken wat er uit me komt als het ware, als het alleen maar mag gaan over de speelsheid en de sensualiteit en de leuke kant van seks. En meteen toen ik het begon te schrijven, dacht ik, mijn vader, die overleden is in 2014, die had altijd een mooie uitspraak. En die zei, het verhaal kiest jou. In plaats van dat jij denkt dat je een verhaal kiest wat je moet vertellen. Het verhaal kiest jou. Jij bent nu ook een boek aan het schrijven. Nienke, het verhaal, die verhalen hebben jou gekozen. Zo zou mijn vader het zeggen, om in de wereld gebracht te worden. Maar meteen toen ik mijn boek schreef, Nacht in Havana, voelde ik, oh ja, dit verhaal heeft mij gekozen om opgeschreven te worden. Ja.
Had jij dat verhaal ook kunnen schrijven als je niet al die traumastukken en had verwerkt?
Nee, zeker niet. Omdat mijn ervaring en mijn beleving is dat ik was 20 toen die aanranding gebeurde. En van 20 tot 27 heb ik gedaan wat de meeste mensen doen. Heb ik dat gegeven in een soort laag gebonkt en gezegd, ik geef het een plek of
is,
zo.
Is dat ook jouw spuiten- en slikperiode geweest?
Dat was ook mijn spuiten- en slikperiode. Ja. Maar wat er gebeurt met een trauma als je het niet verwerkt, is dat het in alle hoeken en gaten van bijvoorbeeld je karakter gaat zitten. En een van de dingen, als ik daar nu op terugkijk, dit is ook alweer een tijd geleden, maar een van de dingen die ik nu terug kan zien, is dat als je je trauma niet verwerkt, wordt je wereld kleiner. Ik was wantrouwiger geworden. Ik was ook gevoellozer geworden. Ik was ook harder geworden.
Ja, want je wil dat ene stukje wil je niet voelen. Maar dan gaat eigenlijk al je gevoel wordt weggestopt. Want
Absoluut.
Het gevoel laat zich niet zo differentiëren.
Absoluut.
Van dit mag je wel voelen en dat wil ik niet voelen. Dat gaat niet.
Nee.
Of je voelt of je voelt niet.
Of je voelt of je voelt niet, inderdaad. Dus, maar dat gaat op het moment dat je zo'n trauma meemaakt. Is een soort je overlevings. We hebben verschillende overlevingsreacties. Hè? Dus sommige mensen bevriezen, andere mensen die gaan in de vechtmodus. Ik was meer iemand die in de vechtmodus ging. Sommige mensen verdwijnen, die maken zichzelf bij wijze van spreken onzichtbaar. Om maar niet meer de kans te lopen om die pijn te voelen. En het leven wordt daar heel kleurloos en klein van. En je denkt dat je veilig bent.
Ja, terwijl als ik jou nu voor mij zie zitten, dan zie ik niet een vrouw voor me die kleurloos is.
Nee, en dat is ook echt, weet je, toen ik hier vanochtend, toen ik hier net binnenkwam, toen zei je van, heb je je speciaal mooi aangekleed? En toen zei ik ook eerlijk, nee, ik kleed me elke dag aan alsof het zaterdagavond is en we are about to have a party. Maar dat is ook omdat ik ook weet hoe het is om je te voelen van, het maakt niet uit, ik heb zwart aan. Bemoei je niet met mij.
Je klein maken, je onzichtbaar maken.
Ja, aan mijn lijf geen pannen. Ik weet ook hoe dat voelt. Ik weet dat doodse gevoel. Wat er hoort bij een onverwerkt. Ik ken dat ook. En mijn leven, of wat ik probeer is om om uit te dragen van het leven mag geleefd worden.
Ja.
En het schrijven van het boek, want zo kwamen we natuurlijk op dit gesprek, was zo'n groot avontuur om seksualiteit weer helemaal, seksualiteit en romantiek, want dat is wat de formule is, hè, van Bouquet, seksualiteit, om dat weer helemaal te vieren, om dat helemaal op de voorgrond te zetten, omdat dat is het verhaal.
Ja, zonder de pijn, zonder teleurstelling, zonder het verdriet, gewoon. Ja, ja. Eigenlijk waar seksualiteit om mag draaien,
moet draaien. Ja, absoluut.
Ja, mooi. Hey, en inmiddels ben je natuurlijk weer een aantal jaren verder. En in die jaren heb je zeker niet stilgezeten. Want jij helpt ondernemers om zich beter te profileren. Maar jij hebt dus ook sinds kort een talkshow. Die gaat over liefde in de breedste zin in het woord. En ons gesprek, dat sluit daar denk ik ook wel een beetje aan.
Ja.
Want wij gaan het dus hebben over over een ander perspectief op daten.
Yes.
En hoe jouw beeld over mannen, daten, relaties eigenlijk in de afgelopen 6 maanden is veranderd.
Ja, het klinkt zo dramatisch om te zeggen, Nienke. Maar alles wat ik dacht te weten over daten is de afgelopen 6 maanden op losse schroeven komen staan. En het begon ergens vorig jaar. Het was een zaterdagavond. Mijn broertje die kwam eten bij mij. En mijn broertje, en ik ga mijn broer en mijn broertje, dat is dezelfde persoon. Hij is jonger, maar hij is heel groot.
Okay,
dus ik ga broer en broertje door elkaar heen gebruiken.
Het is er maar één.
Het is er maar één.
Okay, heel goed.
Ja. Mijn broertje en ik zaten samen met mijn dochter aan tafel te eten. We zaten te kletsen. En wij hebben een heel directe communicatiestijl. Wat betekent dat als jij bij ons komt eten en je hoort ons praten, denk je, hebben die twee mensen ruzie? En dan zeggen wij heel opgewekt, nee, we zijn aan het discussiëren.
Ja.
Dat is onze stijl. En mijn broertje zei op een gegeven moment tegen mij, hij zei, wat het over daten en wat het over relaties. En mijn broertje zei, wat als dit het nu is? Ik zo, hoe bedoel je? Hij zo, en hij keek naar mijn dochter en naar mij. Hij zegt, wat als dit het nu is? Wat als dit gewoon jouw gezin is? En toen zei ik, ja, dit is gewoon mijn gezin. Maar hij zo, nee, wat als je nooit meer iemand ontmoet? En ik raakte een beetje in paniek. Ik zo, wat bedoel je? Hoezo? Wat bedoel je? Hij zegt, wat als je nooit meer iemand ontmoet die het gezin komt versterken? En ik weet niet waarom, maar ik begon een beetje te huilen daarvan. Zei ik, iedereen verdient zeker de liefde en ik niet. Lekker dramatisch. En mijn broertje die heel rustig bleef, zei, nee, dat zeg ik niet. Maar wat als dit het is? Ben je daar dan oké mee? En hij stelde me die vraag op een zaterdagavond. En ik heb daar tot woensdagmiddag over nagedacht. En gekeken naar mijn leven. En ik dacht, wacht even. Mijn situatie is als volgt. Ik, mijn dochter, de vader van mijn dochter, met wie ik uit elkaar ben. En met wie ik nu een goede co-ouderschaprelatie heb. De vader van mijn dochter heeft een nieuwe partner. Wat als dit mijn gezin is? Niet traditioneel. Niet als in de films, niet als in de reclames. Maar wat als dit mijn gezin is? En ergens op woensdag dacht ik, dan heb ik het toch goed gedaan. Dan, ik kan goed opschieten met de nieuwe vriendin van de vader van mijn dochter. Ik, de vader van mijn dochter en ik doen het goed in de co-ouderschap. We hebben een gelukkig kind dat zich goed ontwikkelt. Misschien is het al gelukt. En dat was zo een, ook een bepaalde manier een bevrijding. Dat ik dacht, stel dat dat afgevinkt is. Stel, wat zou ik dan willen? En het eerste wat in me opkwam is, dan zou ik gewoon willen daten om het daten. In plaats van, Nienke, daten om te scannen, om te kijken, is dit misschien de volgende persoon waarmee ik een relatie ga beginnen? Wat vindt die van kinderen? Vindt die reis ook belangrijk? Vindt die zus? Vindt die zo? Ik realiseerde me dat wij vrouwen, niet allemaal, de meeste van ons, wanneer we daten, zijn we eigenlijk aan het fileren. Past die erbij? Past die bij de omgeving? Ik heb toekomstplannen. Past die daarbij? Hoe kijkt hij hier naar? Hoe is dit? Vindt mijn moeder hem leuk? Doen we heel onbewust.
Ja, of niet zo onbewust. Of letterlijk het lijstje afwerken.
Ja, ja. Ik hoor ook van mannenvrienden van mij dat ze soms echt geïnterviewd worden. Hoe doe jij als je boos bent? dat soort dingen. Toen de druk eraf viel dat ik eigenlijk de break die ik had met de vader van mijn dochter, dat ik dat nog eens moest gaan goedmaken in de toekomst. Aan mezelf, hè, heb ik het over. Dat was mislukt. En ik moest het nog een keer goed doen. Ja. Ook omdat ik dat wilde voorleven aan mijn dochter. Toen die druk kwam te vervallen. Dit is het gezin in deze samenstelling. En we doen het hartstikke goed. En het is anders gelopen dan we hadden verwacht. En het is ook gelukt. Toen die druk eraf viel. En toen dacht ik, zou gewoon willen daten om me daten. Toen ging er een deur open, Nienke. Dat is echt, ik heb een gevoel alsof ik in een nieuw stuk van mijn leven ben gestapt. Ja. Alles is anders nu.
Hey, en daar gaan wij zo over verder praten. Ik heb voor jou in ieder geval een klein cadeautje, een Schiedamse cadeautje.
Oh, wat leuk dit.
Een fles Bobby's Schiedamse gin.
Wat mooi dit. Ik had vanochtend bedacht dat ik misschien een tijdje wat minder ging drinken. Maar dat doe ik dan wel na deze fles.
Hij is langer houdbaar. Ja. Dus op zich, het mag.
42%. Oeh.
Je moet hem ook niet in je eentje opdrinken.
Nee, en ook niet in je eentje. Nee.
Dus Raida, ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Ja.
Welke zijn dat?
Ja. Het eerste woord wat in me opkwam is het woord ontspanning. Ontspanning omdat ik merk nu ook in mijn dateleven, maar ook als ik terugkijk gewoon naar mijn liefdesleven, dat de beste momenten ontstaan en ook de beste seks ontstaan natuurlijk ook vanuit een bepaalde ontspanning. Het ontspannen van je lijf, het ontspannen van je denkspieren. Ontspanning. Dus dat is mijn eerste woord. Het tweede woord is speels. Ik merk en ik ontdek bij mezelf, ik word 40 over 2 maanden of zoiets. En ik weet niet, maar ik voel me een soort alsof ik in een soort tweede puberteit zit. Maar dan wel met meer zelfkennis, meer rust in mijn kont. Meer geld ook dan toen ik in de puberteit zat.
Heel gevaarlijk eigenlijk.
Ja, heel gevaarlijk. En meer mogelijkheden, ja.
Minstens zo impulsief. Ik weet niet of dat een heel goed recept is.
Het is in elk geval wel een leuk recept tot nog toe.
Ja.
Maar speelsheid. Ik gun ook, ik had daar laatst een leuk gesprek over met vriendinnen. Ik gun ons vrouwen ook meer speelsheid. Weet je, er is staat zoveel druk op ons, ook maatschappelijk, van wat we allemaal tegelijk moeten zijn. Je moet een perfecte moeder zijn. Je moet ook ambitieus zijn. Maar je moet heel veel tijd maken voor je vrienden en voor je familie. Je moet ook altijd op en top verzorgd uitzien.
Nou, dat, die heb je gevinkt, hè? Ja.
Je moet van alles. Je moet, als je man leuk vindt, dan mag je dat wel laten merken, maar niet te veel. En je moet ook een beetje hard to get. Het is, de lijst is eindeloos. En staat allemaal haaks op dat speelse, weet je wel? Gewoon zijn en gewoon spelen. Dus ontspanning, speels. Toch ook, omdat het voor mij ook belangrijk is. En omdat het ook statistisch gezien van veel mensen een onderdeel is van hun seksualiteit en liefde. Trauma, dat woord pak ik er toch bij. Ook omdat trauma een kans is als je ermee gaat werken. En als je in therapie gaat en je laat ondersteunen door professionals. Trauma is echt een kans om tot dieper voelen te komen.
Als je het echt toelaat om door die chaos heen te gaan.
Om door de chaos en door verdragen. De shit heen te gaan. Ja. Ja. Dus het woord trauma hoort erbij. Flirten.
Zit ook wel weer een beetje in dat speelse en in het ontspannen zijn.
Ja, ja. Flirten en intimiteit. Omdat dat is natuurlijk een thema, zo'n groot thema. Vind ik nog een spannender thema bijvoorbeeld dan seks. Omdat het echt gaat over je openstellen, gaat over kwetsbaar zijn en gaat echt over verbinding maken.
Ja, ja. Ja, maar dat is precies wat intimiteit is. Ja, verbinding aangaan. Ja, en verbinding is nodig om een relatie aan te gaan met iemand.
Ja, absoluut. Ja.
En dan heb ik voor jou de 5 kutkeuzes, maar dan zal de eerste daarvan waarschijnlijk heel makkelijk zijn voor jou. Namelijk seksualiteit of intimiteit?
Intimiteit, zeker. Ja, ja zeker. Ja.
En is seksualiteit wel iets wat jij belangrijk vindt? Of weegt het niet op tegen intimiteit?
Nee, nee, heel belangrijk. Ook omdat, en ga ik even een beetje lekker zweverig of zo hoor. Ik ben zo iemand die heel zweverig is, maar ook heel praktisch. Een van de tofste dingen aan het hebben van een lichaam, vind ik, is dat je, en andere mensen die een lichaam hebben, is dat je elkaar kunt aanraken. En ik vind seks zo'n cool speelveld. Het is eigenlijk zo'n uniek speelveld om echt aan te raken, om aangeraakt te worden, om te kunnen voelen. Daar gaat seks ook over.
Maar wat vind jij er dan van dat misschien zelfs wel de meeste mensen seks eigenlijk, hoe noem je dat? Klein maken tot alleen maar, of beperken tot, dat is penetratie.
Ja, begrijpelijk, hè? Ik bedoel, kijk wat voor fastfood shit rotzooi er ook op je afkomt qua messaging over seks. Begrijpelijk, maar wel heel verdrietig.
Ja, want het is zoveel meer.
Ja, het kan ook zoveel meer zijn. En het is, ik wil er echt duizend dingen over zeggen.
Dat mag hoor. Op zich is dit de plek om het erover te hebben.
Als je dat toch over wil hebben. Hè? Het is zo, het verdient zo zijn eigen plek. En er is zoveel te beleven en te voelen wat je op geen enkele andere manier kan beleven. Kijk, bijvoorbeeld, ik ben ook dol op mijn werk en op mijn bedrijf. En we hebben net een talkshow gelanceerd. En dat is allemaal echt fantastisch. En dat zijn ook experiences die je niet zou willen missen. Maar de high die je kan krijgen van leuk werk, jij houdt ook ontzettend van je werk, dat kan je ook toch op andere manieren ook een dergelijke high ervaren. Maar echt dat vleeselijke van seksualiteit, dat tastbare, dat is zo, there is nothing like it.
Ja, maar snap je dan wel dat voor, want alleen al wat jij nu zegt, als je het hebt over boodschappen. Ik kan me voorstellen dat luisteraars nu dus denken, jeetje, dus seks moet dus inderdaad iets magisch zijn. Iets geweldig, iets unieks wat je op andere plekken niet kan vinden. Terwijl voor heel veel mensen is seks dat natuurlijk ook niet.
Nee.
Is seks gewoon, nou ja, iets waar ze misschien wel last van hebben. Of iets waar ze helemaal niet zoveel behoefte aan hebben.
Tuurlijk, ja. Maar het kan magisch zijn en soms kan het super plat zijn en soms is het heel romantisch en soms is het heel vies. Het heeft juist zoveel kleuren. En dat vind ik er zo leuk aan. Het hoeft niet, soms gaat het heel snel, soms kan het uren duren. Het is juist zo
divers.
Het is zo divers, ja. Er is zoveel in te beleven. En nee, ik begrijp dat totaal. Want in die leeftijd 20 tot 27 Ik presteerde toen ze puit en slikken. Ik zat daar met onverwerkt sexual trauma. Ik heb heel vaak aan die tafel gedacht. What's the fuss about? Waar gaat dit
allemaal
over?
Waarom heb je dan toch ervoor gekozen om dat te doen?
Ik geloof erin dat... Ik werd gevraagd. Ik had mijn twijfels. Ik had toen een hele leuke, ook super spirituele, maar ook praktische vriendin die zei... Ik geloof dat er een reden is dat, dat jij dit moet gaan doen. Ik was ook gevleid dat ik was gevraagd. Maar ik wist helemaal niet dat dat te maken had met het seksueel trauma. Ik wist helemaal niet dat die afgevlakte experience die ik had rond seks te maken had met dat trauma. Omdat net als iedereen die aangerand of verkracht of seksueel overschrijdend gedrag meemaakt. Iedereen denkt op enig moment, ja, dat wel is gewoon gebeurd. En
niet aanstellen.
En niet aanstellen en door. Je hebt helemaal geen idee dat dat in de haarvaatjes van je hele beleving rond seks gaat zitten. Haarvaatjes in de,
van je zijn.
Ja,
van hele
hoe je vertrouwt,
zijn.
Hoe je kijkt naar de wereld. Dat heb je niet door. Dus ik dacht gewoon, what's the fuss about?
Ja.
En ik dacht, nou, het zal wel aan mij liggen.
Ja,
en dat deed het
dit,
natuurlijk ook.
Kennelijk is dit wie ik ben.
Ja, dat we gaan altijd meteen naar identiteitslevel van, oh, zo ben ik niet. Of kennelijk inderdaad is dit wie ik ben. Of ik vind het gewoon niet zo belangrijk. Als wij dit gesprek 20 jaar geleden hadden gedaan, dat was een heel ander gesprek geworden.
Ja.
Want ik kende mezelf ook... ik moest mezelf ook weer helemaal opnieuw leren kennen daarna. Dus ik zat daar, ik had het naar mijn zin. Het was hartstikke leuk. Maar ik dacht wel, ik had niet het gevoel van... we zijn hier een heel belangrijk thema aan het bespreken.
Nee, dus jij kan je ook wel weer heel erg goed inleven met mensen die zeggen... Totally. Van, ja, voor mij is seks
absoluut.
Helemaal niet zo magisch.
Nee, absoluut. Ik dat ken ik juist ook heel goed. En toen ik daar bij Spuit en Slikken zat... Ik dacht dat het niet zo'n belangrijk onderwerp was... maar ik vond het wel leuk om erover te praten. En nu met mijn talkshow, met de Sarayda talkshow... En ik vind het nog steeds heel leuk om over te praten. En ik geloof nu dat het een wezenlijk belangrijk onderwerp is. Ja. Dus dat is er verschoven.
Of het er nou veel is of niet veel is. Maar in ieder geval dat je relatie ermee oké is.
Ja.
In welke kleur het ook komt.
Ja. En ook als je geen relatie hebt. Want dan heb je natuurlijk ook, dan is er ook seksualiteit. Ja, je hebt ook een seksuele relatie. Ja, dat klinkt al stom. Je hebt ook een seksuele relatie met en in jezelf, toch?
Ja, ja. Absoluut. Hey, de volgende kutkeuze. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Oh, een relatie met meer vrijheden. Ja. Ik heb nog nooit een niet-monogame relatie gehad. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen.
Oh ja, dus eigenlijk altijd een monogame relatie.
Ja, altijd monogame. Ik ben ook nog nooit vreemd gegaan. Dat schijnt ook iets heel unieks te zijn. Maar ik ben wel eens verliefd geweest op iemand die een relatie had. Ik ben ook wel eens kort verliefd geweest op iemand anders toen ik een relatie had. Maar ik ben nooit vreemd gegaan. Dat is ook echt... een principe ding. Ik kom eerder nog vertellen. Want dat had ik toen wel gedaan. Ik kom eerder nog vertellen van, volgens mij heb ik gevoelens voor iemand anders. En toch zeg ik niet strikte monogamie.
Nee.
Omdat ik echt niet geloof en minder en minder en minder. Ik geloof gewoon niet dat we het kunnen bolwerken met z'n allen.
Dat we onszelf dat moeten vragen.
Nee, ik geloof het niet. Nee. Ik geloof wel in eerlijkheid.
Ja.
Ja, dat vind ik belangrijker dan monogamie.
Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
Kwetsbaarheid tonen, altijd.
Een romantische relatie in een romantische relatie of platonische relaties?
Moeilijk. Ik ben geneigd te zeggen platonische relaties.
In deze fase van je leven?
Ja. Maar mijn brein schreeuwt, maar waar is de seks dan?
Oeh, ja.
Want in de romantische relatie...
Ja, maar misschien kan je platonische relaties en seksuele contacten hebben. Of zou dat dan niet voor jou kunnen werken?
Ik weet het niet. Ik weet dat mijn brein gaat helemaal in een soort error. Platonische relaties, seksuele, hoe werkt dat? Hoe zit dat? Nee, ik ga toch zeggen platonische vriendschappen. Dat was hem, hè?
Ja, platonische relaties.
Relaties.
Ja.
Omdat, en dat heb ik nu ook in mijn leven... die variëteit van verschillende mensen hebben met wie je een diepe band hebt en waarmee je kunt praten over dingen, dat voelt heel rijk. En deze kutkeuze, de ene romantische relatie, waarom ik... Dan moet het zo allemaal, in dit construct, moet het allemaal uit die ene persoon komen. En ik voel gewoon de druk al, ik voel mijn keel al dichtknijpen als we dat verlangen van onszelf, maar ook van een ander.
Ja. Binnen de lijntjes kleuren of erbuiten?
Oh, please erbuiten als het kan.
Heel goed.
Mijn dochter kwam laatst thuis met een tekening. Helemaal zo'n volgekraste tekening, zei ze. Dat een kindje bij haar in de klas had gezegd dat ze helemaal niet binnen de lijntjes had gekleurd. Ik zo, nou, dit is een gezin waar we buiten de lijntjes kleuren, hoor. Ik zeg, ik vind het prachtig. Dat was zo prominent opgehangen, die tekening. Echt symbolisch van...
Ja, een kleine projectie van je eigen gevoel.
Zo'n grote projectie van mijn eigen gevoel. Grote projectie, kleine tekening, ja.
Grappig, bij ons gebeurde het tegenovergestelde. Dat mijn zoontje die kwam thuis met een Spider-Man kleurplaat. En die had die serieus.
Heel
die is ook 4. En die had die serieus mooi binnen de kleintjes gekleurd. Dat ik bijna zoiets had. Heb jij dit echt gemaakt? Heeft je zus dit niet gemaakt? En toen dacht ik dus... Want ik heb het idee dat hij heel recalcitrant is. En altijd alles doet wat hij zelf wil. En hij luistert niet als hij niet vindt dat hij dat...
Oh ja, we hebben hetzelfde kind, hoor ik. Ja.
Ja. En toen hij dus die kleurplaat had gemaakt en binnen een lijntje had gekleurd, dacht ik, oh yes, je kan tenminste wel... Je doet wel iets ergens binnen de lijntjes.
Yes, er valt te praten met jou.
Precies, ergens, zeg maar, pas je binnen een keurslijf. Ook al is het maar van het kleuren van de kleurplaat, maar iets.
Interesting.
Oké, hey, de stellingen. En daarin wil ik natuurlijk alles horen over jouw over jouw perspectief op daten. En wat daar allemaal is gebeurd.
Ja, zeker.
De manier waarop de meeste mensen omgaan met daten is beklemmend.
Ja.
Vertel.
Eens. Om te beginnen is het hele idee van daten natuurlijk een super grappige onuitgesproken afspraak. Hoi, wij kennen elkaar niet. Wij gaan in een restaurant tegenover elkaar zitten. En we gaan in een mum van tijd besluiten of we iets op enige manier voor elkaar willen betekenen. Dat is natuurlijk super grappig als je een alien bent en je wordt gedropt op deze planeet en je ziet mensen dat doen en je vraagt in alientaal wat zijn die mensen aan het doen daar, dan is dat super grappig.
En als je hem dan nog wat verder trekt, is het dat niet eens of wij iets kunnen betekenen, maar of jij de liefde van mijn leven bent.
Daar komt het beklemmende stuk.
Precies, of wij een toekomst samen hebben.
Ja. Wil je kinderen? Word je de vader van mijn kinderen?
Precies, als er een kinderwens is. Ja.
En dat eigenlijk... Eigenlijk heeft dat natuurlijk in deze vorm, zoals jij ook met die voorbeeld, eigenlijk heeft dat natuurlijk nul kans van slagen. Want niks anders werkt zo in het leven. Niks laat zich zo forceren. Stel je voor dat je op sollicitatie gaat en je moet en dus iemand, zeg maar, stel iemand komt solliciteren bij mijn bedrijf en ik zeg: luister, dit is de eerste keer dat ik je zie, maar ik wil graag een werknemer voor het leven. Ik wil dat je de komende 40 jaar. En in dit gesprek gaan we bepalen of jij een werknemer voor het leven... Ja, ik weet niet wat die... Ik krijg helemaal...
En of jij mij de garantie kan geven dat wij geen conflicten gaan hebben. Ja. Dat jij altijd je werk perfect uitvoert. Ja. Dat je gemotiveerd blijft. Ja. Je mag
me niet teleurstellen.
Precies.
We weten nog niet wat er gaat gebeuren. Maar je moet altijd aan boord blijven. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Ja, dat.
En ook al kom je iemand tegen, een baan tegen, waarvan je denkt, nou, dit is mijn droombaan.
Sorry.
Aan boord blijven.
Ja. Nee, dat heeft natuurlijk geen enkele kans van slagen. En toch doen we het zo. En daarom vind ik het leuk dat ik het nu anders aanvlieg.
Ja. Want, daar mag je zo nog wat meer over vertellen. Want... Om te weten wat liefde is en wat je nodig hebt in je leven, moet je meerdere mensen in je leven op een intieme manier spreken voordat je daar een beslissing over maakt.
Ben ik het niet mee eens. Omdat ik, voor mij is dit wel zo, maar ik geloof ook wel in die geweldige zielen die elkaar in de derde klas van de middelbare school tegenkomen, elkaar aankeken, wisten van dit is het. En vervolgens 100 jaar lang elkaars buddies en liefdesrelatie en beste seks. Maar dat is er natuurlijk ook. Dus dat die, ik denk om de liefde te kennen, ik denk dat je dat ook kan ontwaren in één relatie. En bijvoorbeeld in relaties die je natuurlijk hebt met je familieleden of vrienden en zo. Maar ik denk dat er wel is. Ik ken het niet, maar ik denk dat het er wel is.
Ja, want je zei net, voor jou is het wel nodig.
Ja. Ja.
Die verschillende mensen.
Ja, omdat ik ben iemand die het best lid in contrast. Ik kan heel goed voelen, vind ik het leuk of vind ik het niet leuk. En ik vind het ook fijn om contrast te hebben in mijn leven.
Ja.
En contrast ontstaat als je meerdere casus hebt. Denk ik, doe even een duur woord.
Ertussen. Ja, maakt niet uit. Dat is helemaal oké. Okay. Hey, maar jij, als je het dan hebt over die meerdere mensen. Jij hebt in het afgelopen half jaar, heb jij meerdere mensen gedate? En niet op een beetje de romantische, traditionele manier. Niet op de conventionele manier. Nee. Maar juist op de platonische manier.
Ja. Ik had ongeveer 2 jaar geleden. Een bevriende ondernemer van mij stuurde me iets toe. Ze zei, volgens mij is dit iets voor jou. En dat was een Amerikaanse dating expert. Ze stuurde me de website van een Amerikaanse dating expert, Megan Wax. En die had het over, lekker Amerikaans, ik smil daarvan, de man funnel, de mannenfunnel. En haar idee was, in plaats van lineair te daten, dus ik ontmoet Chris, ik zeg even de naam. Ik ontmoet Chris op de salsa dansvloer.
Wie is Chris?
Ja, wie is Chris? Vertel. Ik ontmoet Chris op de salsa dansvloer. We vinden elkaar leuk. We gaan wat drinken. En dan daten we. Weet je wel? Die formule van de man funnel die vertelt. Date meerdere mensen tegelijk. Doe dat platonisch. Omdat, nou ja, daar weet jij als van. Op het moment dat je seks gaat hebben. Dan raken dingen op een goede manier ook verstoord en verward. En kan je niet altijd meer even soort bijna objectief kijken naar wat speelt er nou. Dus als je een tijd lang met verschillende mannen platonisch date, kun je echt gaan voelen en ervaren. Wat vind ik nou eigenlijk leuk? Vind ik het leuk? De ene man praat ongelooflijk veel over zijn werk. Wat vind ik daarvan? Die andere man die is heel flirterig. Wat vind ik daarvan?
Wat doet het met je?
Ja. Deze persoon kan ongelooflijk goed luisteren en ik heb het gevoel dat hij aan mijn lippen hangt. Wat beleef ik daar zelf mee? En als je lineair date, dan kan je alleen kijken van, heeft deze persoon dit? Wel of
heeft hij alles?
Ja. Heeft hij alles? Ben je alles? Doe je alles goed?
Ja of nee?
Ja of nee? Geen grijs gebied. Maar als je het, en het gaat niet over vergelijken, maar het gaat echt over in verschillende settings voelen. Voelen. En dat doe ik nu. En het is ongelooflijk leuk. En het is veel sensueler dan de meeste mensen denken. Platonisch daten.
En er komen echt zoveel vragen bij me op. Want wat nou als je daarin dus iemand treft, terwijl je dus eigenlijk voor jezelf hebt dit plan. Ik ga niet op zoek naar het liefde. Ik ga gewoon inderdaad platonisch daten. Ja? Ik ga mensen leren kennen, nieuwe mensen ontmoeten en daarmee ook waarschijnlijk nieuwe stukjes van jezelf ontdekken. Want verschillende mensen spreken verschillende stukjes van jezelf aan. Maar wat nou als je daar ineens liefde tegenkomt? Waarvan je denkt, ja jeetje, maar dit is misschien toch wel dat liefde op dat eerste gezicht. Of dat we're meant to be. En wat dan?
Toevallig heb ik dat nu.
Oh.
Ik heb niet lang geleden iemand ontmoet dat ik dacht, holy fuck, wat leuk. Kijk, het is je eigen spel. Het is mijn eigen spel. Dus als ik morgen besluit.
Jij bepaalt.
Ja, als ik morgen besluit dat het platonisch daten experiment klaar is. Dan is het natuurlijk gewoon klaar. Dan kan ik lekker weer in allemaal oude valkuilen stappen. En lekker mijn hele ingewikkelde toekomst op die ene man projecteren. Dat zou kunnen. Maar ik doe dat niet. Omdat, en dit is echt zo.
Oh, dat lijkt me zo moeilijk.
Ja, het is moeilijk. Maar het is ook ongelooflijk verhelderend. Want wat dit creëert. Dus ik date en ik vind één iemand leuk. En wat dit creëert is. Ik kan nu supergoed zien wat mijn neurose is. Mm-hmm. Want eerst dacht ik, ik ga dat hele date-experiment opblazen. Oké. Why? Waarom? Omdat ik wil dat hij alles is. Oh, herkennen we dit ergens van? Dit is hoe de gedachten in mijn hoofd gaan, hè? Oh ja, dat neurotische. Oké, nee. Ik ga niet in die neurotische vakken. Want je kan namelijk en iemand geweldig leuk vinden en ook platonisch tegelijkertijd daten. Dat kan. Die capaciteit hebben we. Net zoals dat je van meerdere kinderen tegelijk kan. Dat kan allemaal. Maar je weet dat niet, omdat we hebben dat nooit geoefend.
Maar je weet toch ook niet. Want als van deze man de gevoelens wederzijds zijn, dan moet hij daar ook akkoord mee gaan.
Waarmee?
Met het feit dat jij dan. En degene date met wie daar dus die romantische gevoelens ook zijn. Dus waar die liefde er ook is.
Ja.
En dat je doorgaat met het platonisch daten.
Akkoord vind ik niet het juiste woord. Want stel dat wij verkering krijgen. Ik heb ook veel vrienden.
Mm-hmm.
Dus Dat zijn dan geen dates. Maar ik heb ook een heel bruisend, dat is een stom woord, bruisend sociaal leven. Dus als wij verkering krijgen, dat hoort ook bij mij. Ik vind het heerlijk om met vriendinnen te gaan eten. Ik heb ook mannenvrienden. Dus
ja, maar dat zijn al vrienden.
Ja, maar de platonisch date is in principe...
Het maken van nieuwe vrienden.
Ja, in principe. Maar wel, er zit ook seksuele aantrekkingskracht.
Ja.
Maar dat kan supergoed naast elkaar bestaan. En wat er nu gebeurt, dat vind ik ook heel leuk dat je dit vraagt. Dit is hoe wij vrouwen het ook doen in ons hoofd. Dus die man heeft nog niks toegezegd aan mij, hè? Ja. We weten nog niet eens zeker of hij mij ook leuk vindt. We kunnen goed met koop schrijven.
Okay.
En ik moet nu al editen. Ik moet nu al iets wat eigenlijk gewoon goed werkt voor mij. Ga ik nu al soort wegknippen voor het geval het aanstoot, voor het geval het aanstootgevend is.
Ja.
Alleen al om in deze spanning te zitten is al heel leerzaam.
Ja, nee, maar ik begrijp me goed. Ik geloof heel erg in dat je heel veel liefde kan hebben voor meer dan één partner. En ik geloof ook dat je verliefd kan worden op iemand terwijl je in een relatie zit. Mm-hmm. Dus ik ben, en ik heb dat ook op heel veel mooie manieren zien werken, dat het gewoon echt een optie is. Maar zeker als je dan bijvoorbeeld in zo'n beginfase zit van het, stel dat hij zegt, hey, ik vind jou ook heel erg leuk en op een romantische manier. Dat zeker zo'n beginfase ook wel er naar neigt om echt samen een beetje in die bubbel te gaan zitten en die emotionele afhankelijkheid naar elkaar te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En dat me dat dus lastiger lijkt. Want dat is natuurlijk ook mooi van verliefd zijn. Dat je je even helemaal lekker op de ander kan storten. Maar dat me dan heel lastig en uitdagend lijkt om ook nog die, nou ja, dat platonische daten erbij te houden.
Kijk, ik weet het niet. Dat zeg ik in alle. Ik weet het niet.
Je hebt dit ook nog niet eerder meegemaakt.
Nee, maar ik denk van niet hoor, Nienke. Ik denk dat we vooral denken dat dat lastig is. En ik weet het niet. Ik weet niet, maar ik ben geneigd te zeggen nee.
Oké.
Okay. En juist omdat ik geloof dat... en je zegt ook mooie woorden. Ik zit echt goed naar je te luisteren. Van je wil je op die ander storten. Dat hoort ook bij verliefdheid. Maar dat is soms gaat dat ook helemaal mis, hè?
Absoluut.
Je op die ander storten. Je hebt me half 2 uur lang niet teruggeëpt.
Nee, dat is die nare emotionele afhankelijkheid. Waarin je continu op zoek bent naar die bevestiging. Is het er nog? Zie jij mij ook staan? Ja. Zijn wij wat ik denk dat we zijn? Of hoop dat we zijn?
En ik denk dat het platonisch date... Ik ben gewoon eerlijk, hè? Ja. Ik zeg het in elk geval in deze podcast die goed beluisterd wordt en ook bekeken. Dus, maar ik zeg het ook eerlijk. Kijk. Dat platonisch daten is in die zin... Het gaat hierover. Het gaat veel over focus en het gaat over in het moment zijn. Ik zit nu in het moment met jou te praten en ik vind iemand leuk. Dat heeft niks met elkaar te maken. Ik ben nu hier met mijn aandacht. En straks als ik in de auto zit, dan ga ik muziek opzetten en dan ga ik weer denken aan die jongen die ik leuk vind. Wat ik oefen met dat platonische daten is om in het moment te zijn, hier en nu. Want zelfs wat wij nu doen is, we zijn met één been in de toekomst, wat als een dit en dat. En dat is waar ik los van wil komen meer.
Ja.
Tuurlijk, je hebt planning en je hebt gewoon normaal redelijk leven en al die dingen. Maar ik wil gewoon in het moment zijn en voelen. Ik weet zeker dat er het moment, stel je voor dat die jongen mij ook leuk vindt. Ik weet zeker dat ik vanzelf voel wanneer het klaar is dan met die andere dates. Dat ik gewoon op een moment dat ik tegenover hem zit, en dat ik denk, oh ja, klaar.
Het is goed.
Ja, daar vertrouw ik op.
En dan ben ik ook benieuwd, want wat nou? Want voor jou is het platonisch daten. Voor jou is het heel duidelijk. Ik ben niet op zoek
naar een relatie.
Naar die relatie. Maar wat nou als je dus met iemand met wie je onwijs leuk en vol inspiratie kan praten, bijvoorbeeld over het werk, en dat onwijs lekker matcht. En die ander wordt wel verliefd op jou.
Oh ja, dat gebeurt nu de hele tijd.
Ook de hele tijd. Ja, maar helemaal. Als je dus mensen eigenlijk soort van in de luxe positie zit. Dat heb je natuurlijk gewoon ook met vriendschappen. Dat je hebt vrienden met wie je het meer over daar dat kan hebben. Ja. En je hebt vrienden met wie je beter lekker uit eten kan gaan. En je hebt vrienden met wie je lekker kan gaan dansen. Ja. Dus je zoekt je vrienden ook uit op bepaalde dingen die je deelt.
Ja.
En als jij dan in de luxe positie eigenlijk bent. Dus om op date te gaan en daar dus verschillende partners te hebben met wie je, of nou ja, dates, platonische dates.
Ja, platonische dates. Ja.
En je hebt juist binnen die date momenten aandacht voor datgene wat waarvan jij zo vindt dat het zo lekker kleekt. Ja, dat kan ik me hartstikke voorstellen. Dat als jij in je element bent, ja, dan geef je natuurlijk veel meer dan alleen maar dat ene waar jij vindt dat het op klikt.
Ja, ja, dat is ook zo. Ik merk ook, omdat er geen druk staat op die date, en omdat er ook geen druk staat op die mannen. Dus ik zal even kijken of ik het goed
die
kan
ontspanning
duiden.
Eigenlijk.
Ja, ja. Wat er gebeurt, het gebeurt dat ik wel eens zeg maar heel licht dan verliefde gevoelens krijg, omdat het gewoon zo leuk is. En het gebeurt ook andersom. Dat die jongens, sommige van die jongens worden ook verliefd op mij. En ik snap dat ook, omdat zij kunnen helemaal zichzelf zijn. En ik ook. En dan ontstaat natuurlijk sowieso een soort verbinding.
Er ontstaat een relatie.
Ja, sowieso een relatie. Platonisch, soms wel met seksuele spanning natuurlijk. Maar die verbinding komt veel beter tot stand, omdat iedereen precies kan zijn wie die is. Dus sommige mannen kunnen heel goed luisteren, praten minder. Ik ben een kletskou sowieso, dat heb je al gemerkt. Ik hoef niet in het construct dat ik zeg maar één voor één iemand mensen date en ik ben op zoek naar een relatie. Dan wil ik bijvoorbeeld op een gegeven moment, dan is het nu date 3, dan wil ik dat hij ook eens wat vertelt. Je bent altijd zo stil. Gaan we lekker daarin graven? Waarom ben je eigenlijk altijd zo stil? Of ik zou het echt leuk vinden. Of ik heb het wel nodig. Die hele riedel. Dat ontstaat natuurlijk nu niet. Want als jij die stille luisteraar bent. Fantastisch. Dat is dan de aard van hoe wij zich verhouden. En die andere met wie ik deed. Die is natuurlijk een enorme kletskous. En dan is het de hele avond zo tik, 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 tik.
En dan moet je ineens je ruimte delen.
Ja, ja, vreselijk.
Och, nee.
Nee, maar dus het kan. Iedereen mag gewoon zijn wie die is.
Ja.
En dat voelen mensen enorm. Als ze niet
De druk hebben om te moeten voldoen
aan een verwachting.
Plaatje.
Ja, ja, en dus is het echt zo dat er wel eens mannen verliefd worden op mij.
Ja, juist vanuit die ontspanning en die vrij kunnen zijn.
Ja, ja.
En dan voordat we naar de volgende gaan. Oh, ik vind het zo interessant. Want hoe ontmoet jij dan die mannen om te daten? Tenminste, ik neem even aan dat het allemaal mannen zijn.
Maar ja, zijn mannen. Ja.
Hoe ontmoet je hun dan? Is dat via een datingsite? Is dat gewoon ergens random?
Allemaal. Optie D, al het bovenstaande.
Maar zit je ook actief op datingsites bijvoorbeeld?
Ja, ik zit ook actief op een datingapp.
Ja.
Soms ontmoet ik daar via... Ja.
Vind je dat niet spannend dan? Of ben jij gelijk vanaf het eerste begin... ik ben niet op zoek naar een romantische liefde... maar het lijkt me hartstikke leuk om...
Nee. Dat is... Omdat, en dat is wat ik je eerder vertelde... De spelregels kunnen ook veranderen. Ik ben niet op zoek naar romantische liefde, maar ik vind nu iemand leuk. Ik zou daar best een relatie mee willen. Maar juist omdat, dus hoef ik het niet te declameren aan de voorkant. Hey, luister, we kunnen gaan daten, maar... Nee, het is juist, en dat is ook voor mij niet speels, dat is niet ontspanning. Als ik iemand leuk vind, dan ga ik daar gewoon mee op date. Als iemand aan mij vraagt, want dat vragen mensen natuurlijk wel, waar ben je naar op zoek? Dan zeg ik eerlijk, ik ben niet op zoek. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Maar ik laat me graag meevoeren. Ik had een hele tijd geleden een mooi gesprek tijdens een etentje. En toen zei die jongen, die zei van, ik zou het eigenlijk... Ik zou best wel spannend vinden om verliefd op je te worden. Want ik heb echt het idee dat je geen relatie wil. En toen zei ik, ik ben helemaal niet tegen relaties. Ik ben gewoon nu niet op zoek naar een relatie. Maar dat kan veranderen ook weer. Ik laat me gewoon meenemen door de ervaring, door het samen zijn, door het plezier. Ik laat me gewoon meenemen.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat de ander, zeker bijvoorbeeld dat is op een dating site, is niet als vanzelfsprekend dat je dus op zoek bent naar een relatie. Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat een aantal van die mannen wel die wens hebben.
Ja.
Dat zij wel op zoek zijn.
Ja. Dus en soms scheiden daar dan ook je wegen. Want maar dat is natuurlijk ook altijd zo. Als een man heel, heel specifiek op zoek is nu naar een relatie. En ons samen zijn heeft mij niet geïnspireerd om dat ook te willen. Dan scheiden de wegen. Maar toch vaak ook, dat één keer of twee keer misschien. Maar ook heel ontspannen.
Ja, ja. Ah, mooi. Hey, de volgende stelling. Onconventioneel daten roept terecht oordelen van andere mensen op.
De twee woorden die mooi zijn in deze stelling zijn terecht en oordelen. Ik denk dat mensen... ik ben het eens met de stelling. Maar het woord terecht mag je wat mij betreft doorstrepen. Want wanneer is het terecht om een oordeel te hebben over iets? Dat is natuurlijk een heel soort filosofische discussie. Maar tuurlijk, alles wat onconventioneel is, roept oordeel op. Als ik hier in een doorzichtig plastic regenjas met lingerie zit, dan is dat misschien niet de gemiddelde outfit van de mensen die hier aanschuiven. En dan vinden mensen daar wat van. Tuurlijk, alles roept oordeel op.
Want dat was ook een optie geweest?
Niet een echte optie, maar het had gekund. alles wat niet conventioneel is, roept oordeel op. En dit meen ik echt. Ik vind het altijd... Ik vind het... Ik had laatst een gesprek met een vriend van mij. En ik vertelde een beetje over dit. En die zei, dat vond ik ook zo schattig. Hij zei, ja... niet om een oordeel erover te hebben. Nou, je weet als iemand begint met niet om, dan komt er echt een knaller van een oordeel aan. Maar ik heb echt het idee dat jij dit echt doet om een bepaalde soort... ik denk dat je angst hebt voor intimiteit en een bepaalde soort verantwoordelijkheid te ontlopen. En kijk, ik werkte vroeger bij de TV. En TV is een fantastische leerschool om mensen gewoon met hun oordeel te laten voor wat ze zijn. Want daar valt niet tegen op te boksen als je bij de TV werkt. En nu hebben mensen ook oordeel. Maar ik hoorde dat en ik vond het gewoon een beetje treurig voor hem. Want ik dacht, je hebt het zo dicht gemetseld met je oordeel dat... we konden er nu ook een fantastisch interessant gesprek over hebben. Net als wat wij nu hebben. Jij zegt, ik zit vol vragen. Wij zitten hier over te bomen, te filosoferen. Dat komt omdat je me niet benadert met een oordeel. Dus deze exchange kan alleen maar ontstaan als je open staat. En mensen die er een oordeel over hebben, wat ik er... Het mag. I also don't give a fuck. Mag je dat zeggen hier?
Absoluut. Okay. Het zijn ergere, gekkere dingen.
I really don't care. Omdat het is, en dat kan je ook horen, het is heel bewust proces voor mij. Bewust proces van in mens zijn, voelen, ontspanning. Het is echt ontdekken. Maar de mensen die er een oordeel over hebben, daarvan vind ik het zonde. Want dan heb je dus niet de nieuwsgierigheid om te onderzoeken van, al is het maar, al pak je maar 1% van dit gegeven. Al heb je een relatie, pak je maar 1%. Je zou daar je leven mee kunnen verrijken.
Ja, en wat me dan ook, als je dat dan zegt, het is een vriend van je die daar dus uitspraken doet over, jouw... Het vermijden van verantwoordelijkheden, het niet aangaan
gelul.
Van de intimiteit.
Dat is echt gelul.
Maar dan denk ik van, kent hij jou dan wel?
Nou, het ding is, kijk, zo'n gesprek als dat wij hier hebben, dat niet iedereen is ook vermogens om echt te willen weten van, hoe werkt het dan voor jou? Dat was een leuke vraag geweest. Van, ik snap het niet, ik heb er eigenlijk een orde over, maar hoe werkt
het
dan?
Leg het eens uit.
Ja, hoe werkt het dan? Ja. En dan kan ik juist vertellen dat dit hele avontuur begonnen is met op de eerste plaats een enorme waardering voor het tussen haakjes gebroken gezin dat toch niet eens gebroken leek. Zo is dit ontstaan. Dus dat komt voort uit deze ruimte is voortgekomen uit de waardering en de verbinding die ik voel met de vader van mijn dochter, met zijn vriendin, met ons kind. We zijn een soort klein Afrikaans dorp, zijn we. Dus daar is het uit ontstaan. Niet uit een soort wegrennen. Niet uit een soort, weet ik veel. Het komt al van een hele mooie plek. En het gaat over de opdracht die ik aan mezelf geef in het daten is om degene tegenover wie ik zit, om die echt te ontvangen voor wie hij is.
Ja.
Omdat ik geen verwachtingen op hem plak. En omdat hij niet, oh, hij is introvert, maar hij moet eigenlijk extravert zijn. Want dat zijn het soort mannen wat ik leuk vind. En al dat gelul. Dus er zit zoveel eerbied, om maar eens een woord te pakken. Er zit zoveel eerbied in dit spel. Veel openheid, veel eerlijkheid. En die vriend die dat tegen mij zei, en ik, mijn stelzinnetje is, ik probeer ook niet te veel uit te leggen. Ik zo, oh, ik zie dat anders. Dat is een van de jongens, als je geen zin meer hebt in discussies in je leven, leen deze. Oh, ik zie dat anders. Want niemand vraagt jou vervolgens ooit hoe zie jij het dan. Dus dan heb je op een hele mooie manier heb je gekaderd van... Hey, ik laat jouw oordeel en jouw zienswijze een beetje bij jou. En ik zit gewoon in mijn eigen ding. En dat is fijn.
Ja, ja. Hey, we gaan naar het volgende, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als moeder kan je het je eigenlijk niet veroorloven om met meerdere mannen te daten?
Oneens, natuurlijk. Want anders dan zeg ik nee tegen mezelf. Kijk, voor mij maakt het wel heel veel uit dat dit platonisch is. Ik weet niet of dit in een niet-platonische versie kan. Voor mij, hè? Voor mij. Ik heb co-ouderschap met de vader van mijn dochter. En mijn daten, dat is in het weekend in mijn eigen tijd. En als mijn dochter ouder is, ga ik absoluut gesprekken met haar voeren over deze periode van mijn leven. En wat ik haar mee zou willen geven en wat ik haar gun ook, wat ook haar vorm is misschien... ontmoet zij een high school sweetheart, blijft daarvoor altijd bij. Misschien weet ik veel wat haar versie van wat haar liefdespad wordt, dat weet ik niet. Maar wat ik haar mee wil geven, en dat had ik gewild dat mijn moeder mij dat meer had meegegeven, is om een vorm te kiezen met daten waarin je vanuit de ontspanning en niet vanuit een soort enorm verwachtingspatroon echt kan voelen hoe voel ik me bij deze persoon. In plaats van, hij heeft een goede opleiding, dat vind ik belangrijk. Hij heeft zwarte krulletjes, dat vind ik belangrijk. Hij heeft een goede band met zijn moeder. Hij heeft nog geen kinderen. Die lijst, weet je wel? Die lijst, daar kan je zo mee in de mist schieten, joh. Ik gun haar en ik oefen dat nu met mezelf. Maar ik oefen het ook voor haar. Ik gun haar... dat haar liefdesleven echt mag gaan over...
Over haar.
Over haar en wat zij belangrijk vindt en wat zij... En over dat ze zich goed voelt daarin.
Ja, maar jij hebt natuurlijk nu voor jezelf de ruimte gecreëerd... om hier echt mee aan de slag te gaan, om je hier echt in te verdiepen.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk ook een luxe dat je dat kan. Dat je die ruimte hebt en dat jij dus nu voelt, ervaart, leert...
Ja.
En dat je dat kan meegeven.
Ja, ja.
En ik kan me voorstellen.
En ik pak die ruimte ook. Hè?
Ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat jouw moeder die ruimte nooit heeft gevoeld, genomen.
Tuurlijk, ja. Die hele generatie denk ik
precies,
minder.
Precies. Dat denk was natuurlijk een heel ander spel toen.
Ja, absoluut, absoluut. En daarom zie ik het ook als. Het is ook een voorrecht om dit zo te mogen beleven. En het heeft met verschillende dingen te maken. Het heeft ermee te maken dat ik investeer heel veel tijd. En liefde in dus het gezin wat er nu staat. Wat dus mijn kind is, maar ook de vader van mijn dochter en ook zijn vriendin. Als daar heel veel ruis in zit of als wij in een soort vechtscheiding zitten of zo... dan kan dit ook niet ontstaan. Want dan is de ontspanning er ook niet. Dus ik creëer die ruimte ook echt. Ik denk zelf dat het een fase is, maar je weet het niet. Misschien ben ik straks 93, zijn mijn knieën gerimpeld... en I'm still platonisch dating, je weet het niet.
In het verzorgingstehuis.
Ja, precies. Oh, dat zou wel fantastisch zijn. Nee, ik denk dat het een fase is en daarom geniet ik er ook extra van. Voor mijn en ik had het wel toen ik net uit elkaar was met de vader van mijn dochter. Toen worstelde ik hier meer mee. Want ik zat nog ook met schaamte over die gefaalde relatie dan. Gefaald tussen aanhalingstekens. En ik zat heel zat veel, nou ja, jij, dat is een topic waar jij ook veel over... Er zat heel veel schaamte op van alles. Schaamte, niet goed gedaan, falen. Maar door daar doorheen te gaan... ik weet niet, het is gewoon allemaal... Ik ben niet daar meer mentaal, maar ik snap wel hoe dat voelt. Ik dacht, ik ben al gefaald en dan moet ik nu iemand nieuws vinden. En ik had ook heel lang ik mag er niet nog een keer een foute keuze maken. Oh, nou, dat brengt heel veel ontspanning mee op een date. Nu, ik had het al een keer niet goed gekozen en dus ik mag er nu geen foute keuze meer maken. Nou ja, dat is, ik denk dat veel gescheiden vrouwen dat ook wel herkennen. Dat is erg onhoudbaar, jongens.
Dat is natuurlijk gedoemd om te
Dat gaat gewoon mislukken. Ja, totally.
Ja.
Totally.
De laatste stelling. Platonisch daten is de perfecte manier om dichter bij jezelf... en bij het geluk in je leven te komen.
Ja. Ja.
Wat wij zeggen, wat kwam er in je op?
Nee, ja, dat, ik kan me ook voorstellen, als ik deze stelling 3 jaar geleden had gehoord, dacht ik, wat is dat nou voor nonsens? Maar dit is nu, ja, dichter bij jezelf, opener voor echte verbinding. Weet je wat ook leuk is aan platonisch daten? Want het is dus niet, het is niet saai. Hè? Het is niet saai als je niet meteen gaat neuken. Het is niet saai. Het is juist, het geeft ook ruimte voor intimiteit en seksualiteit op andere manieren, in blikken, in aanrakingen, in samen dansen. Er zit toch veel seksualiteit in platonisch daten.
Maar je ligt niet met z'n tweeën in bed.
Nee, en ook omdat, kijk, er is niks mis met one night stands en dat soort dingen. Er is ook niks mis mee iemand ontmoeten en snel seks met iemand hebben. Dat kan ook heel leuk zijn, is ook mijn ervaring. Maar er gaat wel, omdat het zo snel gaat. En zeker in die setting van, we zijn 2 keer uit eten geweest en we hebben samen een fles wijn opgedronken. We zijn een beetje aangeschoten en dan gaan we nu neuken. Er gaat wel de dimensie van de hele avond bijvoorbeeld elkaars arm strelen. Die dimensie gaat wel verloren als je zo snel seks hebt met iemand.
Ja, dus je kan eigenlijk dat voorspel kan je veel langer laten voortduren.
Ja. Dat is eigenlijk wat dat platonisch date is, gewoon eindeloos lang voorspel.
Ja, eigenlijk wel, ja. Zo, wat moet jij dan?
Vinden zij ook leuk, joh. Zijn zij ook blij mee?
Oh, mooi. Ja, moet je nagaan. Dat zijn allemaal, zij krijgen allemaal hun voorspel van jij, van jou uit jou. En jij krijgt van al, tenminste, van een gedeelte van die mannen krijg jij dat gewoon. Ja.
Daarom heb ik zoveel energie.
Ja, precies. Tess. Oké, dieper keren we even. Want jij vertelde mij, er gaat iets heel gaafs ook werk gezien. Gaat er iets heel gaafs aankomen van jou, waar jij dit eigenlijk ook een beetje in verwerkt hebt.
Ja, wel op een hele andere manier.
Ja, maar,
wel vanuit
mooi.
Dezelfde essentie.
Ja, want ik vond het heel mooi hoe je dat vertelde. Want dit is voor jou, dit is een keuze die jij maakt, die jij bewust maakt. Ja. Het is voor jou een perfecte manier om dichter bij jezelf te komen. Los te komen van verwachtingen, patronen die er zijn.
Neuroses.
En dat is eigenlijk wat jij beschrijft in datgene wat er aankomt als in je rocksterren leven zitten, durven zelf je eigen keuzes te maken.
Ja.
En daar gaan jullie een challenge voor opzetten.
Ja, dit wat jij omschrijft gaat echt over expressie. Weet je wel, dit platonisch date is voor mij nu het is een vorm van beleving, maar het is ook expressie. Ik kom gewoon opdagen als mezelf en ik kijk waar de verbinding ontstaat. En in mijn business help ik ondernemers, veel vrouwelijke ondernemers, met zichzelf zichtbaar maken. En jezelf zichtbaar maken klinkt zichtbaar of zichtbaarheid, dat zijn hele neutrale woorden. En een beetje saai ook eerlijk gezegd. Maar op het moment dat je de ruimte gaat pakken voor je expressie. Hè, dus als ondernemer, jij als podcaster, als seksoloog, als schrijver. En het mag wat schaamtelozer. Het mag wat vrijer. Het mag wat losser van de conventie en losser van wat mensen ervan vinden. Wat ga je dan laten zien? Als je, al is het maar 1 vierkante centimeter meer ruimte pakt voor je expressie. Wat ga je dan laten zien? En vanuit die authenticiteit, wat kan er op je afkomen? Hè, we deden net gekscherend, grappend, zei ik van, er worden veel jongens verliefd op mij. Ik vind dat hartstikke leuk. Maar het komt ook omdat ik zit daar in volle expressie en zij kunnen dat ook. Dus die verliefdheid gaat bijna niet over mij. Die gaat gewoon over
hoe zij zich op dat moment voelen.
Ja, dat je gewoon kan zijn. Dat je gewoon kan zijn in een wereld die constant allerlei verwachtingen op je plakt. Dat er gewoon 1 vacuüm van een moment is, zo'n date. Dat je gewoon even kan zijn. En mijn intentie is om in mei 10.000 ondernemers gratis te helpen om in de expressie te stappen rondom hun bedrijf. Wat mogen we van je zien? Wat mogen we van je weten? Wat moeten we van je weten om voor je te kunnen kiezen? Dus of je nu een coach bent, of je hebt een eigen sieradenlijn, of je hebt een toffe webshop, of je organiseert events of feesten of retretes. Het maakt even niet uit wat je dienst of je product is. Maar de uitnodiging is, en dat noem ik je rocksterrenleven. En ik bedoel, Rihanna is een rockster, maar Alanis Morissette of Ilse de Lange is ook een rockster. Het gaat er niet over dat je met een hanenkam en blauw haar, daar gaat het niet over, maar dat je ruimte creëert voor de expressie van wie je bent. En mijn doel is om 10.000 ondernemende vrouwen daar gratis mee te gaan helpen. We gaan dat doen in mei. En ik heb daar heel veel zin in. Daar hebben we een coole challenge, organiseren we daarvoor. Echt aan de slag. Je wordt echt, hè, het wordt echt al uitgedaagd. En daar heb ik echt heel veel zin in.
Ja, ik zei al toen ik jou hierover hoorde, dacht ik, oh, misschien is dit ook wel iets voor mij om te gaan doen. Dus wie weet. Wij gaan hem afronden.
Ja.
Ik vond het onwijs fijn dat je er was. Ik vond het heel erg leuk.
Leuk gesprek ook, heel mooi. Als je mij nog niet volgt op Instagram, ik heet gewoon Zaraida Groenhart, zoals je
ziet
in de titel
of de show notes.
Ja. Volg mij op Instagram, want daar neem ik je mee. En daar kan ik je straks de gegevens geven voor waar je gratis aan kan melden.
Helemaal goed. Hey, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.